Goedemorgen. Goedemorgen aan een ieder die hier in de kerk aanwezig is. Maar ook zeker een goedemorgen aan ieder die meeluistert. Ook wanneer u als gast meeluistert vandaag of wellicht luistert u hem terug. Vanuit welkom in deze eredienst. Vanochtend gaat dominee Jacco Holtland ons voor. En dan een bericht voor alle jongens en meisjes. Die hebben als het goed is gisteren een invulformulier gekregen. Voor het kinderbijbelmoment. Pak die er alvast bij, want dan kunnen jullie zo dadelijk gelijk van start gaan met het invullen. Dan heb ik voor u een aantal afkondigingen. Want zoals vorige week reeds ook afgekondigd, treden als oudeling af Wim Goud, Serge Olde, Gerrit Gunning en Erik van der Graaf. En als diaken treden af Martin Bijzet, Herman van der Linden en Hans Wieringa. En in verband hiermee roept de kerkraad u op om namen in te leveren van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. En daarnaast roept de kerkraad u op om namen in te leveren van broeders of zusters voor het ambt van diaken of bezoekbroeder of zuster. En het inleveren van de namen kan nog tot en met maandag 15 juni, dus dat is morgen. Aanstaande woensdag 17 juni is er weer een gebedssamenkomst. Dat zal hier zijn in de kerk of rondom het kerkgebouw. En die begint om 7 uur. En ook hiervoor bent u van harte welkom. Ook voor het aanleveren van dank of gebedspunten. De collecte in deze dienst is voor Oost is voor de diaconie. En voor West zal die zijn voor hulpdienst inzicht. En de bloemen die gaan vandaag naar Rebecca Anders. En daarmee afsluitend wil ik u namens de kerkraad een hele gezegende eredienst wensen.
Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten in deze ruimte. Maar we weten ons ook met elkaar verbonden door de Heilige Geest. Als je meeluistert, meekijkt. Er ligt een nieuwe week voor ons, een week achter ons. Elke dag mogen we leven met God en Hij zorgt voor ons. Dat belijden we ook met ons votum. Onze hulp is in de naam van de Heer. God wil ons groeten, zijn gemeente groeten, en ik mag die groet overbrengen aan jullie. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We weten niet altijd hoe het gaat met ons, met elkaar. Dat weten we niet altijd van elkaar, maar in goede en slechte tijden mogen we schuilen bij onze God. Psalm 91, vers 1 en 7, dat we nu gaan zingen, is een psalm die dat vertrouwen ook bij ons oproept.
In beide oogsten.
Zullen we nu eerst samen in gebed gaan? Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, drie enige God, wij aanbidden u, wij eren u, we danken u. Dat u onze God wilt zijn en dat u zo wilt zijn zoals we daar net over hebben gezongen. In het eerste couplet zongen wij dat u onze schuilplaats bent. En in het tweede couplet was het uw antwoord. Ik zal jouw pad beschermen. Heere, dank u wel dat we niet alleen in het leven staan. Dat we niet op de wereld gezet zijn en het allemaal zelf uit moeten zoeken. Dank u wel dat we mogen weten dat u onze God en Vader wilt zijn. Dat u zich zelfs aan ons verbonden hebt. En het onderstreept hebt met de doop. Dat de Heer Jezus voor ons gekomen is. En niet alleen voor ons, Heere. U wilt zoveel mensen uitnodigen om in uw lichtkring te komen. Heer, we bidden u om uw zegen over deze dienst. Wilt u met ieder zijn die hier een taak heeft. Wilt u ons daar kracht voor geven. En bovenal uw Heilige Geest, zodat we het uit geloof mogen doen. Heer, we bidden voor elkaar, ook voor de mensen thuis, die met ons verbonden zijn. U weet hoe we nu kijken en luisteren. Of we misschien alleen zijn, of samen als gezin, of nog weer met anderen. Heer, u weet ook hoe het met ons is. Of we deze tijd, deze wonderlijke tijd best wel rustig doormaken. Of misschien juist ons alleen voelen. Heer, wilt u zich over ons ontfermen? Heer, we denken aan het bijzonder aan de medegemeenteleden die geen bezoek mogen krijgen. Omdat ze in een risicovolle groep vallen. Bidden voor de mensen in verpleeghuizen. En Heere, wilt u geven dat we ook in de gemeente om elkaar denken en misschien ook creatieve manieren mogen vinden om elkaar toch te bereiken. Heere, zo dadelijk willen we uit uw woord lezen. Uit de brief van Jacobus. Dat u het zegenen, dat we het als uw woord mogen ontvangen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De Bijbellezing zo dadelijk is uit Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En de komende keren dat ik voor mag gaan, wil ik eigenlijk telkens uit de brief van Jacobus lezen en preken. Dus ik wil jullie vragen, ook iedereen die meeluistert, meekijkt, om in de komende week deze hele brief eens voor jezelf te lezen. Het is niet zo'n lange brief, een kleine brief en die heel praktisch is ook eigenlijk. We lezen nu Jacobus 1, vers 1 tot 18. En daarna zal er het kindmoment zijn. En Jim die zei daarnet al even iets over jongens en meisjes houden vragenlijsten erbij. En verder wordt het zo nog wel uitgelegd door een filmpje. Fleur zal met ons uit de Bijbel lezen.
Jacobus vanaf vers 1. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onbreekbaar is, bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijk gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is dit gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk vermaak geschenkt, komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eerste te maken in zijn schepping.
Dag kinderen, welkom bij het Kindmoment. Vandaag kun je meedoen met de Bijbelquiz. En wat heb je daarvoor nodig? Je hebt een infoblad nodig, dat heb je gekregen in je mail. Maar als je dat niet hebt gezien, dan kun je een leeg blaadje nemen. En je hebt natuurlijk een pen nodig. Je kijkt straks naar foto's van afbeeldingen van Bijbelverhalen. En jij gaat opschrijven welke Bijbelverhalen dat zijn. Bijvoorbeeld, hier zie je een foto van een open graf van de Heer Jezus. Dan schrijf je op het open graf van de Heer Jezus. Als je alle antwoorden ingevuld hebt, dan bewaar je het blad goed. Want komende week ga ik de antwoorden naar je toesturen en dan kun je controleren of je antwoorden goed zijn. Heb ik alles gezegd? Ja, ik heb alles gezegd. Veel plezier en ik ben heel benieuwd. Dag!
Nou, ik vind het nog niet zo makkelijk allemaal. Sommigen wel. En soms denk je, ja, dat is hem. En dan krijg je een volgend plaatje. En denk je, nee, dat had die moeten zijn. Nou, ik ben wel benieuwd naar de antwoorden. Goed. De preek gaat over Jacobus 1, vers 1 tot 3. En de versen 12 tot 15. Nou, via Scipio en heb je al een kerkmail, denk ik, heb je kunnen lezen wat het thema van de preek is. Groeien doet pijn. Groeien doet pijn. Nou, misschien kun je dat wel een plek geven als ik deze verse nog één keer lees. Dus Jacobus 1, vers 1 tot 3. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. En dan versen 12 tot en met 15. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Voorafgaand aan de preek zingen we dan het mooie lied van Sela, het woord van God. Groeien doet pijn. Dat is het thema voor de preek van vanmorgen. Het eerste deel van de preek gaat over vers 1. Jacobus 1, vers 1. Over de afzender van deze brief. Na dat eerste deel zingen we opwekking 630. Op elk moment van mijn leven. En na het tweede deel van de preek zingen we Psalm 66, vers 3 en vers 7. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die met ons verbonden is, meekijkt, meeluistert. Hoe is het met jouw geloof? Groeit het? Neemt God een steeds grotere plek in jouw leven? Krijg je steeds meer de overtuiging van ik zou nooit meer zonder God willen? Of wordt het misschien steeds een beetje minder? Zakt het weg geleidelijk aan? Die twee bewegingen van groei en juist naar beneden, afname, vind je in deze brief, de versen 2 en 3. Beproeving leidt tot standvastigheid, dat is groei. En versen 12 en 13, toegeven aan het verkeerde, aan je verkeerde verlangens, geeft zonde en leidt tot de dood. Wie zegt dit eigenlijk? Wie schrijft dit? Jacobus. En hij kan het weten. Wat het is om niet in God te geloven en wat het is om wel in God te geloven. Jacobus kan het weten. Hij heeft gemerkt in zijn eigen leven wat groei in het geloof is. En hij heeft ook gemerkt hoe je jezelf in de weg kunt staan bij het groeien. Hij spreekt in deze brief uit ervaring, maar ook door de Heilige Geest. Ken jij hem? Ken jij deze Jacobus? Het begint zo, van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Ken je hem? Je kunt hem een beetje kennen. Hoewel het niet zo makkelijk is, want in die tijd van toen was de naam Jacobus een hele algemene naam. Eigenlijk nu ook nog wel. Vooral de wat oudere generatie zijn denk ik heel wat mensen die Jacob heten. En misschien ook wel jongens en meisjes die de doopnaam Jacob hebben vernoemd. Jacob, Jacobus, ik ben er zelf ook een van. Ik heet ook Jacob, mijn doopnaam is ook Jacob. Nou, in die tijd was het dus ook zo. Jacobus was een hele algemene naam. En in het Nieuwe Testament komt er 7 keer de naam Jacobus voor. Wie van die 7 is nu de schrijver van deze brief? Bij de leerlingen van Jezus, de leerlingen die hij geroepen heeft om apostel te worden, waren er al 2 Jacobussen. De zoon van Zebedeus, broer van Johannes, en de zoon van Alfeus. Is deze brief van hen? Ik denk het niet. Want dan was de brief vast wel begonnen met Jacobus, een apostel van Jezus Christus. Zoals Paulus en Petrus hun brief altijd beginnen met apostel. Welke Jacobus dan? Het moet wel een bekende Jacobus zijn geweest. Want hij schrijft gewoon van Jacobus. Nou, dan moet iedereen maar weten wie het is. In die tijd was het een bekende Jacobus. Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat deze Jacobus de broer was van Heer Jezus. Had Jezus dan broers en zussen? Hebben Jozef en Maria meer kinderen gekregen? Ja, hoeveel? Nou, in elk geval had Jezus 4 broers, waar we de namen ook van weten, en 2 zussen, minstens 2 zussen. Waar we de namen trouwens niet van weten. Jezus is in zijn familie natuurlijk totaal anders. Hij is niet verwekt door Jozef, maar door de Heilige Geest. Toch heten in het Nieuwe Testament het gewoon zijn broers en zijn zussen. Bijvoorbeeld in Markus 6 vers 3... dan zijn de mensen heel erg verbaasd over Jezus en dan zeggen ze, hey, is dit niet die zoon van die timmerman? En is zijn moeder niet Maria? En zijn broers, zijn dat niet Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zussen, wonen die hier ook niet om de hoek? Dat staat om in Markus 6 vers 3. Als je zo dat rijtje leest, zoals de fariseeën dat dan noemen, lijkt Jacobus dus wel de oudste te zijn. Dus na Jezus de oudste in het gezin. Maakt het nou wat uit? Maakt het nou wat uit dan dat ik dit vertel? Moeten wij weten wie die Jacobus was? Is dat interessant? Is dat van belang voor jouw geloof? Ja. Anders zou ik het ook niet vertellen. Want je moet weten dat deze Jacobus, die broer van Jezus, eerst helemaal niet in Jezus geloofde. En lijkt jou dat ook niet heel erg moeilijk als ik mij indenk dat Jezus Christus, de redder van de wereld, dat ik met hem zou opgegroeid zijn in hetzelfde gezin. En ik heb me eraan geërgerd waarschijnlijk, aan mijn broer, zoals je altijd wel eens ergert aan je broer of zus. En dat je dan in die broer moet gaan geloven tot als de verlosser van de wereld en ook jouw eigen verlosser en redder. Nou, die broers van Jezus geloofden ook allemaal niet in hem. In Johannes 7 staat dat. Ook zijn broers geloofden niet in hem. Allemaal niet. Dus moet je je voorstellen, heel het gezin, even afgezien van Jozef en Maria, van de ouders, maar de kinderen, zussen wordt niks over gezegd. Maar alle kinderen verder geloven niet in Jezus. Dat is natuurlijk groot verdriet voor de ouders en komt ook nu voor. Dat alle kinderen niet in de Heer God geloven. Was toen dus ook zo. Eerst niet, maar nu wel. Want niet alleen Jacobus, maar al zijn broers zijn later wel in de Heer Jezus gaan geloven. In Handelingen 1 vers 14, na de hemelvaart, vlak voor Pinksteren, lezen we dit. Vurig wijden de leerlingen zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wauw, fantastisch toch? Dat het gebeurd is. En we lezen dan in de Bijbel niet over allerlei bekeringsverhalen van hoe die broers allemaal tot bekering zijn gekomen. Er wordt helemaal niks over gezegd. Het wordt zo even tussendoor vermeld. Ook zijn broers zijn daar. Maar het is natuurlijk wel iets geweldigs wat daar gebeurd is. Geweldig hoopgevend is het ook. Hoopgevend voor ons ook. Want als jij kinderen hebt, of kleinkinderen, of andere mensen die nog niet in de Heere God geloven, dan is het toch hoop. Zou Jezus niet veel voor zijn eigen familie hebben gebeden? Ik denk het wel. Zij geloofden eerst niet en nu wel. We weten niet hoe het is gebeurd, zoals het werk van God vaak in een mens verborgen is. Blijf bidden. Blijf bidden voor je geliefden, voor je kinderen, je kleinkinderen, je ouders of wie je ook maar kent waarvan je zou graag zou willen dat ze gingen geloven in God. God kan mensen radicaal veranderen. Ik weet dat mijn vader in zijn gebed bijna altijd het zinnetje opnam van: Heere God, u kunt harten neigen als waterbeken. En kijk nu nog eens een keer naar vers 1. Hoe deze Jacobus zijn brief begint. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Is het nou handig van Jacobus om zo te beginnen? Was het niet een veel betere binnenkomer geweest als hij gezegd had: ik ben Jacobus, de broer van Jezus hoor. En hij zegt: ik ben de dienaar van Jezus Christus. Kijk, als hij gezegd had: ik ben de broer van Jezus, had hij de aandacht op zichzelf gericht. Maar het echte geloof wil niet de aandacht op jezelf richten. Maar gaat altijd om de verheerlijking van God en van Jezus Christus. En zo wil hij dienaar van Christus zijn. De broer van Jezus wil dienaar van zijn broer zijn. En zo wordt hij een echte broer. Wat een groei in het geloofsleven. Zijn geloof is zo enorm gegroeid. En dat kan ook in jou en mijn leven. En dat wil de Heer ook, dat wij groeien. Een ouderwets woord is opwassen in de genade. Opwassen, gewas, dat ken je het van, is groei. Dat wij opwassen in de genade. Dat we steeds meer van Gods genade gaan leven. God wil dat je groeit. Het lied dat we nu gaan zingen past daar helemaal bij. Vandaag geef ik mijzelf aan u. Het tweede deel van deze preek gaat over de versen 2 en 3 en 12 tot 15. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei, wat fijn dat het zo slecht met je gaat. Heb je dat ooit gehoord? En het lijkt hier toch wel te staan. Lees nog maar even mee. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat leidt tot standvastigheid. Beproevingen ondergaan, heb jij dat wel eens gehad? Een beproeving? Wat is dat eigenlijk? Wat is een beproeving? Een beproeving is een situatie waarin je geloof op de proef wordt gesteld. Een situatie waarin je moet kiezen. Ga ik voor God? Ga ik met God? Of niet? Nou, een heel bekend voorbeeld uit de Bijbel is Abraham, die op de proef wordt gesteld. Zijn geloof wordt op de proef gesteld. Nou, wist God dan niet wat er in zijn hart was? Zeker wel. Maar die beproeving hielp Abraham juist om des te standvastiger te worden. Wat moest hij doen? Abraham kreeg van God de boodschap dat hij zijn zoon Isaac aan God terug moest geven. Dat hij hem moest offeren. Terwijl God zelf gezegd had dat door Isaac Abraham een groot volk zou worden. Dus dat was heel tegenstrijdig met elkaar. Nou, dit moet een enorme worsteling zijn geweest voor Abraham. Die van zijn zoon zielsveel houdt en hij moet hem afstaan weer. En dan zwabber je tussen twee kanten van, bekijk het maar God, dat doe ik niet. Of, ja, ik ga toch met God en ik vertrouw op God dat het goed komt. En zo heeft Abraham bedacht, hij heeft uiteindelijk bedacht, God is bij machte om Isaac uit de dood op te wekken. En zo toch zijn belofte te houden. Nou, uiteindelijk heeft Abraham zijn zoon niet hoeven offeren. Maar wat denk je wat dit met het geloof van Abraham gedaan heeft? Eenmaal door deze beproeving heen, komt hij er sterker uit. Weet hij, ja, God houdt zich aan zijn woord. En dat is wat Jacobus hier bedoelt. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat, dat leidt tot standvastigheid. Nou, ik moet eerlijk zeggen, en dat zal jouw ervaring ook zijn, dat je, als je in een situatie van beproeving komt, dat zijn vaak niet de leukste situaties, dat dus niet direct blijdschap is. Hoe kun je nou blij zijn? Dat staat hier, hè? Het moet tot grote blijdschap stemmen als je veel beproevingen ondergaat. Hoe kun je nou blij zijn met beproevingen? Nou, niet blij met zo'n situatie, maar je mag daar wel Gods hand achter zien dat hij met je bezig is. Dat hij je bezig is te vormen tot een christen uit één stuk. Stel je voor, als jouw leven alleen maar makkelijk zou zijn. Als het alsmaar allemaal goed gaat. Dan blijft je geloofsplantje misschien wel heel bleek en klein. Als je het alleen maar leuk hebt in je leven of alleen maar leuk wilt hebben, zal er dan wel diepgang in je geloof komen. Dus daarom mijn vraag aan jou, is er groei in je geloof of is er juist achteruitgang? Misschien zeg jij, nou, geen van beide, geen groei en geen achteruitgang. Het blijft gewoon hetzelfde, stilstand. Ja, is stilstand geen achteruitgang eigenlijk? Jacobus noemt twee bewegingen in deze brief. Ik hoop dat je ze zo in combinatie met elkaar kunt zien. Beproeving die leidt tot standvastigheid. En uiteindelijk de lauwe krans van het leven. En dan in de versen 12 tot 15 die andere beweging. Verleiding komt er eerst. Daar hebben we allemaal mee te maken. Dat roept een soort verlangen in je op. Begeerte. Dan kun je twee dingen doen, eraan toegeven en er niet aan toegeven. Als die begeerte, dat verlangen, bevrucht wordt, baart het zonde. En als de zonde volgroeid is, dan leidt dat tot de dood. Merk je, dit is een heel proces wat hier beschreven wordt. En zo kan het ook echt gaan in jou en mijn leven. Want het begint met verleiding, het roept een verlangen op. Je geeft het een plek, je koestert het. Je geeft eraan toe en het wordt steeds groter en groter en het overwint je hart en het brengt de dood. Welke kant gaat het op met jou en mij? Groei jij in geloof? Dat wil God, dat je groeit in geloof. Ik denk dat we heel vaak bezig zijn met een andere soort een groei in ons leven. Van groeit mijn bankrekening? Groeit mijn bezit? Kom ik hogerop in mijn werk, in mijn functie? Word ik steeds gelukkiger? We zijn bezig met dat soort groeidingen. Gaat het goed met mijn ontwikkeling hier op aarde? Zo stond Jacobus er vast ook in voordat hij tot geloof kwam in Christus. Maar nu heeft hij Christus leren kennen En nu is er een diepere laag in zijn leven gekomen. Nu schrijft hij: ja, beste mensen, jullie willen allemaal gelukkig zijn. En je wil het mooi hebben. En je nog mooier en nog beter. Maar wees maar blij als je veel beproevingen in je leven kent. En kijk uit dat je niet toegeeft aan verleiding en begeerte dat tot zonde leidt. Nou, regelmatig zijn er van die kruispunten in je leven. Bij mij, bij jou. Dat je voor de beslissing staat. Ga ik met God, volg ik Jezus? Doe ik volgens zijn woord of kies ik voor mezelf? Zeg je, bekijk het maar, Heere God. Ik laat mijn geluk niet afnemen door u. Of wil ik me houden, ook als het zelf opoffering kost, wil ik me houden aan zijn woord. Aan zijn gebod. Jacobus schrijft over allerlei beproevingen. Allerlei beproevingen. Dus beproevingen van allerlei soort. En die zijn er ook in soorten en in maten. En als ik zo om me heen kijk, dan denk ik wel dat sommige mensen meer beproevingen hebben dan anderen. Maar wat kan dan een beproeving zijn? Laten we maar bij de naam noemen. Wat kan een beproeving zijn? Nou, teleurstelling bijvoorbeeld. Teleurstelling en verdriet. Als iemand van wie je houdt gestorven is. Vader, moeder, kind, opa of oma, vriend of vriendin. Als je iemand verliest door de dood, maar ook een verbroken relatie. Iets wat je misschien niet begrijpt. Waarvan je de neiging hebt om te denken, God, waarom moest dit? Dat is een beproeving, want het kan je in een crisis brengen. Van ja, als dit soort dingen gebeuren in mijn leven, wil ik dan nog wel met God verder? Kijk, een beproeving wil het goede, wil je sterker maken. Maar een beproeving kan ook een verzoeking zijn. En een verzoeking, dat kan hetzelfde moment zijn, dezelfde gebeurtenis zijn, maar die wil je juist meeslepen de dood in. Ander voorbeeld, je raakt je baan kwijt. Zoals veel mensen in Nederland hun baan aan het kwijtraken zijn. Of je haalt je opleiding niet. Een beproeving en een verzoeking. Of heel iets anders, je snapt niet hoe je de wetenschap kunt combineren met de Bijbel. Ja, hoe kan dat nou? Wat de wetenschap zegt over het ontstaan van de aarde en wat de Bijbel zegt. En je komt in conflict. Ja, wie moet ik nou volgen? Een beproeving en een verzoeking. Of je lijdt onder de ellende in de wereld. Of je hebt geen zin om je leven in te richten volgens Gods wil. Een beproeving en een verzoeking. Allerlei beproevingen, zegt Jacobus. En Jacobus noemt zelf ook één voorbeeld. Want, kijk, de tekst is wel versen 2 tot 3 en 12 tot 15, maar wat er tussenin staat, heeft er ook mee te maken. Jacobus noemt in de versen 9 tot 11 rijk en arm. Rijk en arm, dat speelde daar in de gemeente nogal. Er waren hele rijke mensen in de kerk en er waren ook hele arme mensen in de kerk. En dat zijn dingen die irritatie kunnen geven en jaloezie. En ja, dat is iets wat nog steeds zo is natuurlijk. En soms ligt het ook heel erg uit elkaar. Te ver uit elkaar. En dat kan jaloezie geven en ontevredenheid bij mensen die minder geslaagd zijn. En het kan zelfvoldaanheid geven en zelfverzekerdheid bij de mensen die rijk zijn. En dan zegt Jacobus, dat is een beproeving voor jullie. Als je weinig te makken hebt, is dat een beproeving voor je. En als je rijk bent, is het ook een beproeving. En hoe ga je daar nou mee om? En dan geeft Jacobus een tip. Hij zegt, laat de onaanzienlijke gelovigen trots zijn op zijn hoge waarde. Dus hij zegt, als jij het gevoel hebt dat je minder bent, dat je minder hebt bereikt in het leven, sta dan bewust stil bij de hoge waarde die je hebt in Gods ogen. Beschouw jezelf niet als iemand die mislukt is. Maar je hebt vertegenwoordigd een enorme waarde in de ogen van God. En die rijkdom die komt nog. Jou wacht een grote erfenis. En laat de rijke, en dan een tip voor de rijke, laat hij zijn kleinheid beseffen. Want alles wat je hebt en waar je elke dag over verblijdt, je kunt het zomaar kwijt zijn. En ja, je raakt het ook kwijt. Absoluut. Je moet het allemaal achterlaten. Groeien doet pijn. Beproevingen zijn moeilijk. Hoe kom je dan verder? En dan schrijft Jacobus, als je wijsheid tekort komt, als je niet weet wat je moet kiezen, vraag God om wijsheid, hij zal het je absoluut geven. En als je er dan doorheen komt, door de wijsheid van de Heilige Geest en van zijn woord, dan komt jouw geloof er gestaald uit. En dat zie je ook echt bij christenen gebeuren. Je ziet dat echt gebeuren toch. Soms ben ik verbaasd wat mensen aan moeilijke dingen meemaken. Het ene is nog niet voorbij, het andere komt eraan. En aan de ene kant denk je van, ja, waarom laat God het dan zoveel toe in het leven van zijn eigen kinderen? Aan de andere kant zie je dat hun geloof zo gevormd wordt en gestaald wordt. En dat ze er zo wijs van worden. Denk eens aan de vervolgde christenen. Sommige gemeenteleden zijn ook daar geweest, bij vervolgde christenen. En dan valt altijd op, hoe beroerd leven ze ook hebben, hoeveel blijdschap ze in de Heer hebben. Want het is als het ware, alle zooi eromheen wordt ervan afgepeld van het geloof. Alle bijzaken gaan weg. Het gaat alleen om God en om Christus. Als we dus maar niet de andere kant uitgroeien, vers 12 en 13, bij God vandaan. Jacobus waarschuwt voor de verleiding. Verleiding die overal om ons heen is. Dat is rijkdom, dat kan verkeerde seksualiteit zijn, dat kan hoogmoed zijn, egoïsme zijn, begeerte, verlangen. En als je daaraan toegeeft, als je het ruimte geeft, dan pakt het je in. Het is goed om bij jezelf na te gaan. Is er een verlangen wat niet goed is in Gods ogen? Zijn er verlangens in mijn of jouw leven waarvan je weet, daar moet ik niet aan toegeven? Dan moet je in het begin direct al radicaal zijn. Zoals Jezus gezegd heeft, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit radicaal. Want het is beter om met één oog naar de hemel te gaan dan met twee naar de hel. Jacobus beschrijft de groei van de zonde in je leven als een proces. Want wij hebben het gauw over, ja, ik heb zonde gedaan, ik heb iets verkeerds gedaan. Dan is dat een dingetje op zichzelf. Maar hij beschrijft het als een proces. Hij komt eerst, komt de verleiding, dan komt de begeerte, het verlangen. Als het verlangen bevrucht wordt, brengt het zonde voort. En als de zonde volgroeid is, nou, dat kan jaren zijn in je leven, dan baart het de dood. Hoe is het met je geloof? Is er groei of beweeg je bij God weg? God wil jouw groei. En daar zijn soms beproevingen voor nodig. Groeien doet pijn. En toch beschouw het als blijdschap, want God is bezig met jou om je te laten groeien. Dat zie je op ellendige momenten vaak niet. Aan het begin zagen we een dia van een jong plantje. Eerst een zaadje, een boom die uit ontkiemt en dan steeds verder groeit. God heeft jou geplant. Je bent een planting van de Heer, staat er in de Bijbel. Als je een jong plantje, als je zelf een iets zaait, dan doe je dat vaak binnen eerst. En dan zet je het in een klein kastje of zo, of op een warme plek. En dan ontkiemt het zaad ook. Dat is een kastplantje. En het blijft een kastplantje als het in de warmte blijft staan. En wat gebeurt er dan met zo'n kastplantje? Als je een plantje alsmaar binnen blijft, dan wordt het zo'n langgerekte pierlala plant. Die een beetje bleek is en niet echt heel erg groen. Niet stevig, maar slap. Op een gegeven moment moet het plantje wat ontkiemd is, moet in de tuin. Nou, mijn vrouw houdt heel erg van de tuin, die doet dat soort dingen regelmatig. En dan gaat er dus zo'n plantje gaat in de tuin. En dan gaat het eerst helemaal niet goed met dat plantje. Want er zijn koude nachten en er is soms veel regen of veel droogte. En dan zie je dat plantje dat sukkelt helemaal in. En de bladeren vallen af. Nou, dat zijn de beproevingen. Op een gegeven moment, dan hervindt dat plantje zich en dan wordt het een sterk plantje. Dan wordt er een stevige stengel komt er. En met goede bladeren en stevige bladeren. En zo wil God ook groei in ons leven geven. En misschien, hopelijk, word je een boom. Wat Christus in Jacobus, zijn broer, heeft gedaan, dat kan hij ook in jou en mij. Amen. We willen luisteren naar Gods heilige wil voor ons leven. En ik vroeg jullie om de komende tijd de hele brief van Jacobus eens te lezen. En laten we er maar een begin mee maken met het vervolg. Ik wil Jacobus 1 vanaf vers 22 lezen nu. Want daar gaat het over Gods heilige wil en zijn wet. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. zingen nu, Geïnformeerd Kerkboek 213, vers 3, over Gods genadige ontferming. Zullen we nu samen de Heere God danken en bidden? Twee namen wil ik even van tevoren noemen. We zullen bidden voor zuster Dijk in de Engelenburg. Nou, sowieso mogen ze in de zorginrichtingen op het moment heel weinig bezoek ontvangen. En dat geeft al een gevoel van alleen zijn. Maar bovendien is haar laatste schoonzus overleden en daar is ze erg verdrietig over. Zullen we haar opdragen aan de Heer. Verder mogen we ook heel blij en dankbaar zijn met Michiel en Suzanne Messelink. Omdat ze eerder dan verwacht een hele goede boodschap kregen van het onderzoek wat er geweest is in Michiels hoofd. Dat het weefsel wat weggenomen is, niet kwaadaardig is, geen tumorweefsel is, maar gevolgen zijn van de behandeling. Raise a hallelujah, schreven ze, en dat willen we dan ook doen in ons gebed. Laten we danken en bidden. Heer Jezus Christus, wat mooi om te zien wat u in uw broers gedaan hebt. In Jacobus en de anderen. Dat hij van niet geloven in u tot dienaar van u wilde worden. Hoopgevend is dat, want we kennen allemaal wel mensen die niet in u geloven. Soms ons eigen kind, kleinkind of nog anders die gedoopt zijn, die opgegroeid zijn met het evangelie, waar u zich aan hebt verbonden en dan doet dat pijn. Als het niet wederzijds is. En het is ook ernstig. Daarom bidden wij voor hen. We pleiten op uw belofte en uw doop. Heere, wil in hen met uw Heilige Geest zo werken. Dat zij die weggedwaald zijn u toch weer gaan zoeken. Omdat er onder de hemel geen andere naam is gegeven dan die van Jezus. Waardoor wij behouden kunnen worden. Heer, we bidden voor elkaar. Hoe is het met ons geloof? U weet het. Wilt u het laten groeien? Misschien zijn daar beproevingen voor nodig. Jacobus schrijft dat we daar blij mee moeten zijn. Dat zijn we meestal niet. Zeker op het moment niet dat het moeilijk is. Heer God, misschien zitten we nu wel op zo'n punt. Van zal ik u, Heer Jezus, volgen of mezelf? Blijf ik vasthouden aan u en uw woord of kies ik mijn eigen weg? Heere God, als er verleiding in ons leven is, van welke aard ook, wilt u dan door uw Heilige Geest de wijsheid en de moed geven om daar nee tegen te zeggen? Zodat het proces dat richting dood gaat, wordt verbroken. Heer, we dragen elkaar aan u op als medegemeenteleden Oost en West. Wilt u ons en al uw gemeenten ook weer de mogelijkheid geven om samen te komen in de kerk, op de zondag, de eerste dag van de week? Maar we bidden ook, Heer, of u het mogelijk wil maken dat in de verpleeghuizen en de ouderenzorg en zoveel andere verbanden die we als mensen nodig hebben, we elkaar weer mogen ontmoeten. Want het virus zet ons zo op een afstand van elkaar. Ja, Heer, we bidden nogmaals voor onze broers en zussen die maar zo weinig bezoek mogen ontvangen. Heer, de eenzaamheid kan knellen. Wilt u ons een oplettend hart geven en creatief maken om elkaar toch te bereiken? Ons gebed is voor zuster Dijk in de Engelenburg. Ook zij kan bijna geen bezoek ontvangen en nu is haar laatste schoonzus die ze had gestorven. Ze voelt zich alleen en verdrietig. Heer God, wilt u haar troosten? Wilt u voor haar blijven zorgen? Mag ze moed putten uit wat u gezegd hebt, dat u met haar zult zijn elke dag? Heer, geef dat wij haar ook niet vergeten. We willen u ook enorm bedanken, Heere God. Reze halleluja voor het wel heel erg goede bericht voor Michiel en Suzanne Messelink en hun kinderen en familie en vrienden. Dat het geen tumorweefsel is. Heer, we zien daarin uw hand. Nu kunnen ze weer vooruitkijken en hopen op een goede afloop. Maar dat konden ze toch wel vooruitkijken met uw belofte, hoe het ook zou gaan. Maar Heer, we leggen het nog als een vurige wens bij u neer. Wat zou het fijn zijn, wat is het fijn als Michiel mag genezen. En als man en vader en zoon en vriend en medegemeentelid u mag dienen met zijn leven. Heer, dit bidden wij u. In de naam van onze heiland Jezus Christus. Amen. Het is nu een kort moment om bewust je gaven in de collecte te geven. Het zal een kort tussenspel zijn. Nou, je kunt via de internetmiddelen en zo geld overmaken. Dan mogen we nu het laatste lied zingen voor elkaar en ook elkaar toezingen met Vrede van God, opwekking 602. In geloof mogen we nu Gods zegen ontvangen en met hem deze week weer beginnen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.